Ja, Koning Jezus, we geven u alle eer. En we danken u ook, Heer, voor uw woord, voor de Bijbel. Heer, wat ons toerust, wat ons toe wil rusten voor elk goed doel. En we bidden dat het voeding zal zijn voor onze zielen, voor onze harten, voor onze geest. Heer, doe uw werk erin door uw woord en ook de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Goedemiddag. Wij starten vandaag met een nieuwe prekenserie. En het is goed om even terug te kijken. Voor kerst hadden we, wat ons betreft, een prachtige prekenserie over de Jezusmanier. Niet wijzen, maar wenken. En het ging heel erg over onze houding, over onze manier van kijken naar elkaar en naar de ander. En vandaar het ook de woorden die we spreken naar de ander, de Jezusmanier. Niet wijzen, maar wenken. Maar de Jezusmanier is ook handelen met kracht. Niet onze eigen kracht, niet uit eigen macht handelen, maar handelen uit de kracht van Jezus. En dat is waar we deze serie heel graag bij stil willen staan. Ons verdiepen in 6 preken in de kracht van Jezus. De kracht van Jezus die jou bevrijdt van banden. De kracht die er is ook in de naam van Jezus. De vraag hoe je dan kunt groeien, ook in geestkracht. De kracht van Jezus als je wordt vervolgd, als er tegenstand komt, als het druk is. En de kracht van Jezus ook in de woorden van leven die we allemaal meer en meer mogen leren spreken. En overstijgend ligt er in het verlangen, eigenlijk het gebed dat Paulus bad in Efeze 1. Hij bidt daar heel veel mooie dingen, maar hij bidt daar ook om de geest van inzicht, opdat jullie mogen zien, jullie gelovigen in Efeze, in Groningen, opdat je toch zult zien, door die geest van inzicht, hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. Fantastisch gebed van Paulus voor de gelovigen in Efeze. En ik geloof dat het ook een gebed is voor ons. Dat ons hart verlicht mag worden. Zodat we zullen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. Als we dat gaan zien, als we dat misschien wel meer gaan geloven, als we daar meer in gaan wandelen en handelen in die kracht van Jezus, dan ben ik zo ontzettend benieuwd wat er dan gaat gebeuren in deze gemeente, in deze stad, in Ommeland. Dus als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat dit gebed nog niet ten volle verhoord is onder ons. Want ik zie nog heel weinig kracht. Wat ik zie vind ik fantastisch. Maar ik geloof dat we zo nog mogen groeien en kunnen groeien in kracht. In de kracht van Jezus. En tegelijkertijd weet ik ook gewoon, er zit ook een deel van ons die zegt, een serie over de kracht van Jezus. Daar heb ik niet zoveel mee, of daar kan ik niet zoveel mee. Want, Arjan, ik zie mezelf niet als een krachtig christen. Er zijn er veel te veel onder ons die dat denken, dat je geen krachtig christen bent. Of ja, maar Arjan, ik ervaar er maar zo weinig van dat de Heilige Geest ook echt in mij werkt en door mij heen werkt. En prima op zich al die onderwerpen, maar hoe denk je nou dat de kracht van Jezus zichtbaar kan worden in mijn leven als ik God maar zo weinig ervaar? Dat ik zelfs regelmatig kan denken, is Hij er eigenlijk wel? Weet je, dat zijn allemaal legitieme ervaringen en legitieme vragen. En dat hoeven we niet weg te stoppen. Dat denken we wel eens, dat als we twijfelen aan God, dat moeten we wegstoppen. Dat mag er niet zijn. En misschien moeten we ons geloof maar een beetje oppompen. Nee, we mogen dat gewoon onder ogen zien. Het is er blijkbaar, de twijfel af en toe in ons hart, in ons leven, in onze geloofswandel. Dus het mag er zijn. We zeggen dat we daar de rest van ons leven genoegen mee nemen. Maar laten we het wel gewoon onder ogen zien. En omdat het er soms zomaar is, starten we deze serie over de kracht van Jezus met een preek die ik de titel heb gegeven, twijfel disqualificeert je niet. Op geen enkele manier. Als je twijfelt, dan wil dat niet zeggen dat je daarmee ook niks zou kunnen ervaren van de kracht van Jezus. En dat hij ook niet door jou heen zou kunnen stromen. Wel degelijk. We hebben er allemaal wel eens last van. Ik heb er ook last van dat ik soms weer kan twijfelen. En niet zozeer dat ik dan persoonlijk een geliefd kind ben van de Vader, want dat weet ik in het diepst van mijn ziel. Maar wel twijfel van, Heer, maar als u dan zegt, oh, meer kracht. Dan heb ik een periode waarin ik oprecht dat verlangen had, dat het ook meer door mij heen zou stromen. En dan bid je. En als dan een periode lang je wel bidt voor doorbraken en je bidt voor genezing. En je denkt ook dat je het allemaal goed doet, want je spreekt genezing uit. Je zegt niet, Heer, wilt u genezen? Maar nee, ik spreek genezing uit in Jezus' naam. Alles wat je denkt, nou, zo moet het dan ongeveer. En dat er dan een periode lang gewoon eigenlijk niks gebeurt. Dan ga ik ook twijfelen van, ja, is dat dan iets wat u niet door mij heen wil doen? Twijfel er eigenlijk altijd voor dat je geneigd bent om een stapje terug te doen. Ik sprak vorige week in de Centrumlocatie ook over Efeze 1, over dit gebed, een heel andere context. En ik had het idee dat het mooi zou zijn om aan het eind van de preek dan maar gewoon te kijken of dat vers niet echt werkelijkheid zou kunnen worden en kunnen zijn in ons en door ons. Dus ik vroeg, joh, als er mensen zijn die ziekte of pijn hebben, wil je gaan staan, mag er voor je gebeden worden. En ik heb gewoon de mensen in de zaal uitgenodigd om, joh, het staat er. De krachtige werking van Gods macht, zullen we gewoon dan nu ook gaan bidden. En weet je, dat is dan voor mij echt een drempel, ja. Daar waar ik daar gewoon minder van heb gezien dan ik zou willen. Ja, moet ik dat wel doen? Stel je voor dat er niks gebeurt. Dan sta ik daar dan met mijn overtuigende preek over de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Het is veel veiliger om daar gewoon een mooie preek over te houden en zeggen, joh, ga en ga het doen. En ga erin wandelen. Ik vond het heel ingewikkeld om te bepalen, moet ik dat wel of niet doen? En of ik het heb gedaan, ja, daarvoor moet je maar even die preek naar luisteren als je op de website staat. Dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar het is zoveel veiliger om je een beetje koest te houden. Als er twijfel in je hart zit. Om vooral niet ruimte te geven dat er nog meer twijfel en nog meer teleurstelling zou kunnen ontstaan. Van ja, zie je wel, weer niet. Of toch niet. Maar laten we de feiten maar gewoon onder ogen zien. Er is soms twijfel. De twijfel staat soms zomaar toe. Ook als er dingen gebeuren in ons leven, zeggen we, maar Heer, hoe kan dit nou? Waarom gebeurt dit? Of waarom verlangen we niet wat we zo naar verlangen? We mogen toch al onze verlangens bekendmaken, maar waarom, Heer, is het er dan niet? Ook dat kan twijfel geven in ons hart. Ziet God mij wel? Kent hij me wel? Is hij wel de God zoals anderen over hem spreken? Waarom doet hij niks? Vindt God mij wel belangrijk? Het zijn vragen die zomaar kunnen oppoppen. En het zijn vragen die helemaal niet gezond zijn om al heel snel weer weg te stoppen. Die vragen die leven er. Dus zie die vragen onder ogen. Want die vragen die kunnen soms ook nog wel leiden tot een schuldgevoel. Oh, ik geloof blijkbaar niet goed genoeg. Ik bid blijkbaar niet op de juiste manier. Ik doe het vast niet goed. Of ik vertrouw niet genoeg op God. Dan is er niet alleen twijfel. Je kan daar soms zomaar schuldgevoel bij komen. En schuldgevoel kan weer leiden tot schaamte. Ik denk, ja, ik zie al die mensen in de VBG. Ik zie zoveel broers en zussen. Oh, die stappen uit en die maken mooie dingen mee. En doorbraken en wonderen. En ja, niet bij mij. En dan leidt schaamte er ook toe. Schaamte betekent altijd dat je gaat verstoppen. Dat je denkt ook van, ja, aan mijn lijf geen polonaise. En aan mijn geestelijke leven, laten we dat er maar buiten. Ik vertrouw op Jezus, ik geloof in hem. Maar al die dingen over kracht, over doorbraak, over wonder, over genezen. Oh, alsjeblieft. Kunnen we het misschien hebben over andere dingen. Andere onderwerpen. Jo, ga twijfel niet uit de weg. Sterker nog, beschouw twijfel als het startpunt van de nieuwe reis. Waarin je misschien ook wel hele nieuwe dingen mag ontdekken. Frederik Buchner, een schrijver, die stelde is: of je nu gelooft dat er een God is, of dat je ervan overtuigd bent dat er geen God is, als je nooit twijfelt aan je eigen overtuiging, welke het ook is, dan hou je jezelf voor de gek, of je bent nog niet wakker. Weet je, veel onderzoek naar gedaan, ook onder christelijke jongeren. Dan blijkt dat 80% van de christelijke jongeren, die ook actief zeg maar, betrokken zijn bij een kerk, 80% van de christelijke jongeren worstelt met twijfel. Worstelt met twijfel over God, worstelt ook met twijfel over, ja, maar ben ik wel een goed christen? 80% van de jongeren. En op de vraag wat jongeren missen, daar waar al die twijfels zijn, geeft 98% van de jongeren aan, en dat zijn er wel heel veel, hè? Dat is gewoon, alle jongeren zeggen eigenlijk, dat ze te weinig horen en te weinig kunnen leren van de ervaringen van anderen die ook worstelen met twijfel. Oeps, hoe kan dat? Is dat omdat we toch geneigd zijn, misschien de evangelische wereld nog wel wat meer, om te zeggen, ja, twijfel. Stiekem vinden we eigenlijk dat dat niet hoort. Dat dat niet oké is. En sterker nog, Jacobus 1 vers 6 zegt toch ook, joh, we moeten bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, ja, die lijkt op een golf van de zee. Die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Ja, en degene die twijfelt, moet niet verwachten dat hij iets van God ontvangt. Jacobus 1. Dus twijfel, nou, mag er misschien wel niet zijn. Ik denk, ja, dat is een vers over twijfel. Maar dat is wel een heel specifiek vers over twijfel. Als je heel specifiek bidt om wijsheid. Oh, dan zegt de Bijbel, als je bidt om wijsheid, wil je me dan ook vertrouwen dat ik daarin echt wil spreken? Want tegelijkertijd zien we ook in Judas een prachtige tekst, dat we wees barmhartigheid voor sommigen onder ons die twijfelen. Ga niet twijfel wegdrukken. Ga niet tegen elkaar zeggen, joh, dat mag er niet zijn. Nee, je moet gewoon de waarheid aanvaarden. Je moet gewoon gaan staan in je identiteit. Dat is wel belangrijk, dat we dat soort dingen leren. Maar het is ook heel goed om die twijfel wel onder ogen te zien. En om te kijken, waar komt die twijfel vandaan? En als jij hier zit, of je nu een jongere bent, of een iets oudere jongere, en je twijfelt ook wel eens, misschien wel zit je op dit moment in een periode dat je gewoon echt twijfelt aan God, twijfelt aan je eigen geloof. Weet dan dat je daar niet alleen in bent. Integendeel, we hebben er allemaal wel eens mee te maken op allerlei verschillende geloofsgebieden. En als we kijken naar de hele Bijbel, dan vind ik het altijd een fantastisch bemoedigend boek. Waarom? Omdat de Bijbel ook zo ongelooflijk eerlijk is. Als we kijken naar alle hoofdpersonen in de Bijbel, bijna in elk leven is er sprake van twijfel. Van begin tot eind van de Bijbel. We zien het steeds terugkomen, de hoofdpersonen, de godsmannen, de godsvrouwen. Ze hebben bijna allemaal zichtbaar, leesbaar in de Bijbel te maken met twijfel. En dat mag ons bemoedigen. Het is helemaal niet raar dat dat af en toe gebeurt. Het gebeurt veel vaker. Denk maar even mee aan de opsomming. Het eerste verhaal van de Bijbel wordt meteen getwijfeld. Adam en Eva, die twijfelen aan de goedheid van God. Abraham twijfelde aan de belofte van God. Mozes twijfelde of hij wel geschikt was en of het volk wel zou geloven dat het daadwerkelijk God was die hem zond om het volk te bevrijden uit de slavernij in Egypte. Job twijfelde over God op heel veel fronten. Gideon twijfelde of God wel echt de overwinning zou geven. David twijfelde continu over de betrokkenheid van God op zijn leven. Ik vind dat fantastisch om te leven. Niet dat hij zoveel twijfel en zoveel moeite had, maar wel dat het in de Bijbel staat. Dat we zien, David, die had zoveel ontvangen van God. Die had zoveel beloften ontvangen van God. Die hoefde alleen maar te wandelen in zijn bestemming. Hij was al gezalfd als koning van Israël. Hij versloeg de Filistijnen. Goliath en nog veel meer. De mensen zongen liederen over hem. Hij was al getrouwd met de dochter van de koning. Dus het pad was geplaveid. Jonathan, die ruimte wilde maken voor David als opvolger van Saul. En dan? Dan loopt het helemaal anders dan hij zich ongetwijfeld voor ogen had. Want hij raakt zijn vrouw kwijt, hij raakt zijn baan kwijt, hij raakt bijna zijn leven kwijt en dus moet hij op de vlucht. En dus lezen we in allerlei psalmen, oh, David die weer eens verscholen zit in een of andere grot. En dan komen daar die grote woorden. Ook die woorden van twijfel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oh. Nou, als hij dit had, had hij daar ook mee gesmeten, dat weet ik zeker. Ja. vanuit het diepst van zijn ziel is daar twijfel, geloofstwijfel. Ik snap het niet. Heer, ik snap het niet. U hebt die dingen beloofd. Heel, u hebt gesproken in mijn leven. Ik geloof dat het waar is, maar hoe kan het dan dat mijn leven nu is zoals het is? Is dat niet herkenbaar? Dan zou je soms ook maar kunnen denken, Heer, als het allemaal waar is, hoe kan het dat mijn leven eruit ziet zoals het er nu uitziet? En wat ik zo mooi vind van David, is dat hij het uit naar God. Dat we in heel veel verschillende psalmen kunnen lezen hoe hij daarover praat met God. Hoe het er voluit mag zijn. Hoe God zegt, het is belangrijk dat die psalmen ook in mijn woord staan. Want daar kun je van leren. Ik wil graag dat als je twijfelt, oh, kom bij mij. Vertel het tegen mij waar je mee worstelt. Waar je van baalt, waar je teleurgesteld in bent geraakt. En het mooie vind, omdat David dat doet, zie je ook in heel veel psalmen zelf al de omkering. Oh, daar is de klacht, de diepe klacht, de twijfel. Bent u er eigenlijk wel? En je ziet ook heel vaak, omdat hij het uitspreekt, dat hij ook terug kan. Naar ergens dat basisvertrouwen in hem. Ergens dat vertrouwen en geloven, ja, maar God is mijn schuilplaats. God is mijn veilige burcht. Bij hem moet ik zijn. Hij zal zijn belofte gestand doen. Hij komt daarbij, bij die geloofswaarheden, alleen maar door die twijfel aan te gaan. Het onder woorden te brengen. En als het nodig is, het uit te roepen, het uit te schreeuwen. David. Hij was niet de laatste hoor, die twijfelde. Johannes de Doper, vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Man, dat was een kerel, die was al helemaal, hij had al veel meer van de geest dan eigenlijk kon, zeg maar, voordat de geest was uitgestort. Vol van de geest. En hij ziet daar Jezus. En hij zegt, zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld zal wegnemen. En als Jezus dan gedoopt wil worden, oh nee, ik moet niet u dopen, maar u moet mij dopen. Hij weet het, deze Jezus, het is de Messias. Het is de beloofde koning, zie, het is hem, het lam van God. Maar dan veranderen de omstandigheden. Dan loopt het niet zoals Johannes misschien ook had gedacht dat het zou lopen. En hij belandt in de gevangenis. Ja, dat hadden we niet bedacht. Als God dan trouw is, hoe kan het dan zijn dat ik nu in de gevangenis zit? En dus stuurt hij twee van zijn leerlingen naar Jezus toe met de vraag, bent u het echt? Of moeten we nog iemand anders verwachten? En dan vind ik het antwoord van Jezus ook mooi. Dus Johannes de Doper twijfelt ook opeens, bent u het echt? Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? En Jezus geeft dan het antwoord, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Als we de kracht van Jezus aan het werk zien, oh, maar dan kan het ook wel degelijk twijfel wegnemen. Nou, ook Johannes was niet de laatste twijfelaar in de Bijbel. Petrus, oh, een man van geloof. Een man die zoveel wonderen van God, zoveel kracht van Jezus, van dichtbij had meegemaakt. En die uiteindelijk, terwijl hij loopt op het water, wat fantastisch is, halleluja, wat een geloofsmoed, toch getwijfelen. Waarom? Omdat ergens de blik op Jezus vertroebeld raakt. En de omstandigheden een beetje overweldigend worden met die hoge golven en die harde wind. Hij gaat twijfelen, terwijl Jezus nota bene in beeld is, in zicht is. Zijn kracht tonen door te lopen op water. En toch is daar twijfel bij Petrus. We hebben Thomas, die twijfelde aan de opstanding van Jezus. En tot slot, van mijn opsomming nu vanochtend, als klapstuk zou ik bijna zeggen, de 11 overgebleven discipelen bij elkaar. Nadat ze Jezus na zijn opstanding keer op keer hebben ontmoet, met hem hebben gegeten, zijn lichaam hebben aangeraakt, de gaten in zijn handen hebben gezien. Uiteindelijk staan ze dan vlak voor zijn hemelvaart in Matthäus 28. En dan lezen we daar. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. Fascinerend, wat mij betreft. Sommigen twijfelden. Wat bemoedigend. Zelfs na een leer weg van 3 jaar intensief optrekken met Jezus als je eigen leraren, met alle tekenen, met alle wonderen die zij hadden gezien, de kracht van Jezus die voluit stroomde, waar ze met de neus bovenop stonden, kan toch nog de twijfel toestaan. Ook al hadden ze met hem gegeten na zijn opstanding. Is hij het echt? Is Jezus echt opgestaan uit de dood? Ook zij, sommigen, twijfelen. Maar in al die levens wordt heel erg duidelijk, twijfel disqualificeert je niet. Betekent niet dat je af bent en dat je maar moet hopen dat het voorbij gaat en dat God je ondertussen heel weinig ook door jou heen kan werken. Helemaal niet. Integendeel, dat zullen we ook zien. Ja, het vliegt je misschien soms aan. Waar is God dan? Ja, je kunt er bijna radeloos van worden. Hoe moet dit verder als ik kijk naar mijn omstandigheden? Ja, het kan je ogenschijnlijk ook verlammen in je wandel met hem. In je wandel voor hem. Hoezo wandelen in de kracht van Jezus? Hoe dan? Hoe gaan we hier dan mee om? Nou weet je, om daar in beweging te kunnen komen, misschien wel vanuit een periode of een situatie van twijfel, is het belangrijk om een aantal dingen te weten en te doen, zonder dat wij de twijfel maar een beetje onder het tapijt vegen. Nou, daar kunnen we niet zoveel mee. We moeten staan op de waarheid en door. Nou, staan op de waarheid is heel belangrijk, maar soms is er meer nodig dan wat. En je moet het niet zomaar van tafel vegen. Het is er. Ga het onder ogen. Ga ook zoeken. Wat is de bron onder mijn twijfel? Dus laat twijfel de start zijn van een nieuwe reis. Zie het niet als een teken van zwakte, maar als een kans. Om misschien wel hele nieuwe dingen van God te ontdekken. Want het kan ook betekenen, als het een nieuwe reis is, ja, dat ook de geloofspaden die je maar bent gewend om op en neer te gaan, dat al die oude geloofspaden ja, ook ingeruild moeten worden voor misschien wel nieuwe geloofspaden. Nieuwe geloofservaringen, nieuwe geloofswandel. Dus dat ook de oude paden die je altijd hebt bewandeld in je leven, in je geestelijk leven, het niet meer gaan brengen. En dat God je uitnodigt om nieuwe paden te gaan bewandelen. Nieuwe geestelijke reis te gaan maken. Het is een kans. Twijfel is een kans om je geloofspier op een nieuwe manier te trainen. En op die reis, die we gewoon van daaruit kunnen maken. Op die reis, ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke partijen, zou je kunnen zeggen, die een rol spelen. We hebben de duivel. Gaat het ook over hebben. We hebben God en we hebben onszelf. Als belangrijkste rol in die geloofsdrijf overigens gaat om twijfel. En om verder te komen, is het heel belangrijk dat we het juiste zicht hebben op alle drie. Dus we beginnen bij de duivel. Want ja, het is wel degelijk een tactiek van de duivel om twijfel te zaaien. En het is een ongelooflijk effectieve tactiek van de duivel. Ik zeg niet, alle twijfel die je hebt is van de duivel. Ik zeg wel, als je twijfelt is het ook goed om te kijken wat is de bron daaronder. Wat ligt daaronder? Misschien ook wel aan leugens. En leugens zijn per definitie niet van God, maar komen wel uit het rijk der duisternis. Het is heel effectief om ons te laten twijfelen. Want als we gaan twijfelen, ja, dan komen we eigenlijk tot stilstand. Als we komen tot stilstand, ja, dan zijn we niet aan het wandelen en aan het handelen in de kracht van Jezus. En dan gebeurt er veel minder dan wat er zou kunnen gebeuren. Er staat ongelooflijk veel op het spel voor het rijk der duisternis. Als wij dat gebed uit Efeze 1 omarmen, ontdekken misschien wel. En daarin gaan wandelen en handelen, oh, dan is er zoveel wat op het spel valt voor de duisternis. Er is zoveel te verliezen in stad en omland. Er zijn er zoveel levens die nu nog toebehoren aan het rijk der duisternis, maar die overgezet zullen worden naar het koninkrijk van de Zoon. Dus twijfel wordt gebruikt vanaf het allereerste begin. Twee tactieken van de duisternis zien we steeds opnieuw terugkomen. Blijkbaar omdat het zo effectief is. Dus laten we ons daar bewust van zijn en alert op zijn. De eerste is dat de duivel altijd zaken in twijfel zal trekken die wij in Christus allang ontvangen hebben. Het is gewoon waar. Als je gelooft in Christus zijn allerlei dingen gewoon waar. En toch probeert de duisternis dat in twijfel te trekken. Dat probeert hij zelfs bij de Heer Jezus zelf. We zien het rondom de doop. God bevestigt, God bekrachtigt zijn Zoon. Die stem uit de hemel als een duif, dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. de identiteit en de autoriteit van Jezus bevestigt. Dat is de waarheid van God. En wat doet de duivel één hoofdstuk verder? Hij rooft meteen iets. En hij trekt het in twijfel. Als u dan de zoon van God bent, hè, geliefde zoon, dat is al even weg. Als u dan de zoon van God bent, ja, laat dan die brood in steen veranderen. Laat het dan maar eens even zien dat je zo stevig bent in je geloof. Het is een beproefde tactiek. En zoals Jezus, of het was de duivel, probeerde Jezus te verzoeken, probeert Jezus om te overtuigen dat onze identiteit in Christus, dat onze identiteit als geliefde zonen en dochters van de Vader, ja, dat dat toch niet zo stevig is als wij wel denken. Of dat het toch niet zo stevig is als wij misschien wel van het podium verkondigen. Dat we vooral niet moeten denken dat de Heer iets via jou wil bewerken. Hallo? Teken hem echt dat de kracht van Jezus in jouw leven echt vol kan stromen als er nog steeds die zonde is in jouw leven? Denk je nou echt dat mensen zitten te wachten dat jij voor ze gaat bidden en dat er dan iets gebeurt? Moet je kijken hoe dat levensgebied gewoon nog niet op orde is. Denk je nou echt dat wat daar staat, dat je daar echt in kunt wandelen en dat het allemaal maar vanzelf zal gaan? Wat hartstikke lastig, man. Die geloofsreis. Fluisteringen, ontmoediging, ontkrachtiging van de dingen die we hebben ontvangen. Efeze 1, lees het alsjeblieft door. Al die geestelijke zegeningen in Efeze 1. Het is van ons. We hebben het ontvangen. Je moet alleen ook wel geloven dat het zo is en het niet laten betwijfelen door stemmen die anders beweren. Dus onze tactiek daarin is dat wij meer geloof stellen in wat God over ons zegt dan wat andere stemmen over ons zeggen. Wij willen de duisternis werken soms via andere monden, zomaar. Dus er soms fluisteringen in je denken, maar soms ook door wat anderen zeggen. Kunnen we soms zomaar werktuig zijn in de handen van de duisternis. Maar onze tactiek is, ik wil geloven dat wat God over mij zegt, in zijn woord, dat de waarheid is. En dat alles wat daarmee strijdig is, nou, waarschijnlijk niet van God is. En dat ik daar dus ook geen aandacht aan ga besteden. Ik kan wel allemaal gaan vechten, ik kan het ook gewoon negeren. Negeren, dat werkt perfect. Ook bij kinderen. Dus we moeten gewoon, in de goede zin van het woord, gewoon dat als er ruzie is, dan moet je zeggen, je moet gewoon de ander negeren, dan is de lol eraf en dan stoppen ze. Nou, dat is ook waar. Als wij de duisternis negeren, is uiteindelijk de lol er gauw af. En kunnen wij ons ook weer focussen op wat nodig is. De tweede leugen die Satan ons wil doen geloven, is twijfelen ook aan Gods woord en zijn karakter. Satan die vraagt meteen al aan Adam, heeft God werkelijk gezegd dat je niet van die boom mag eten? En daaraan aan verwant, zijn karakter, is God echt goed? Hij houdt dingen voor jullie achter. Hè? Maar als je daarvan eet, dan zul je gelijk aan God zijn. Gods karakter, Gods waarheid, Gods woord in twijfel trekken. Het is ultieme tactiek van de duisternis. En als de duisternis daarin slaagt om ons te laten twijfelen aan Gods karakter, aan Gods goedheid, dan valt daar echt een stuk fundament weg onder onze voeten. Want waarheid activeert ons geloof. Maar leugens roven heel veel weg. En leugens brengen twijfel. Dus als we Gods waarheid uitspreken, dan verbreken we daarmee ook leugens en twijfel vanuit duisternis. Dat is waarom het woord van God ook een zwaard wordt genoemd. In Efeze 6. Dus het is wel degelijk belangrijk om ons te voeden met waarheid. Zodat we de leugen ook veel sneller herkennen. Dus bevraag de twijfel die je leeft in je hart. Wat is de bron eronder? Heeft de duisternis toch misschien kans gehad om daar dingen te planten die niet waar zijn? Ga daarmee aan de slag. Maar breng dat ook met de Heer. Ga erover ook in gesprek met de Heer. Laat alle twijfelaars in de Bijbel daar toch alsjeblieft ook een voorbeeld voor zijn. En daarmee komen we ook bij de tweede partij die een belangrijke rol speelt bij twijfel. God. Hoe gaat God er eigenlijk mee om? Met ons getwijfel. Nou, als ik al die levens van al die twijfelaars in de Bijbel op me af laat komen, dan wordt één ding duidelijk. De titel van de preek. Twijfel diskwalificeert je niet voor God. Zeker niet voor God. Het mag er zijn. Het mag er zijn, maar het hoeft niet alles te bepalen. hoeven er geen genoegen mee nemen dat dat nou eenmaal zo is en dat we daarmee dit moeten dealen. Nee, we kunnen wel zeker daar ook het gesprek over aangaan. Maar het mag er zijn. Denk maar aan de 11 discipelen die Jezus achterlaat. Oh, dat mogen ook 11 bemoedigingen zijn voor ons. Ze waren erbij. Toen hij voedsel vermenigvuldigde, toen hij zieken genas, toen hij doden opwekte. De tijd die ze met hem doorbrengen. En toch, sommigen twijfelden. En dan vind ik het altijd interessant om te kijken, en wat doet Jezus dan? Als dan sommigen twijfelen, wat doet Jezus dan? Nou, ik zie hem geen enkel onderscheid maken tussen hen die twijfelen en hen die aanbidden. Jezus zegt niet, joh, trouwens, voor degene die twijfelen, blijf maar gewoon zitten. Lees gewoon nog even wat meer in de Bijbel. Ga naar de synagoge totdat je je twijfel overwint. En als je alles hebt uitgevogeld, je hebt het idee van, nou, het fundament is wat steviger. Oké, ga dan op weg. Om leerlingen te maken, om zieken te genezen en al die mooie dingen te doen die daarbij horen. En dat zegt Jezus niet. Integendeel, hij kijkt ze alle 11 in de ogen en hij ziet de twijfel. Want als iemand iets kan zien in onze ogen, dan is het de Heer Jezus wel. Hij ziet de twijfel en toch zegt hij, wacht even, ook even goed scherpe lenzen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dus op weg. Oh, en die dus, dat vind ik denk dat ik echt de mooiste dus in de Bijbel vind. Wij kunnen op weg gaan, wij mogen op weg gaan, wij mogen vrijmoedig zijn ook in het maken van discipelen. Hoe? Nou, door te dopen. Dus de doop is ongelooflijk belangrijk iets in discipelschap. Dus ben je niet gedoopt? Oh, we gunnen je zo de doop. Ook omdat ik verhalen ken van mensen die altijd maar hebben lopen twijfelen. En die dat bad zijn ingegaan. En vervolgens zeggen, er is een deur van twijfel in mijn leven dichtgegaan. Dwars door de doop heen. Dus de doop is niet een onschuldig ritueeltje. De doop betekent soms ook echt het einde. Aan levenslange twijfel. Weten dat je identiteit ligt in de gestorven en opgestane Jezus. En wij mogen, wij kunnen, wij durven op weg gaan, want hij heeft alle macht. En dus gaan wij op weg. En we weten, hij is erbij. Hij is erbij. Ook als wij zieken genezen, als wij demonen uitdrijven. Alles wat hoort bij die opdracht, het hoort erbij. We kunnen niet zeggen, ja, dat staat me niet zo aan. Prima, maar het hoort er wel bij. En ik wil gehoorzamen. Dus als het erbij hoort, dan wil ik daar gewoon in blijven uitstappen. Ook als het vaker misschien niet gebeurt dan wel gebeurt. Dan wil ik blijven uitstappen tot het meer gebeurt. Wel gebeurt dan niet gebeurt. En ik geloof dat dat gaat gebeuren. Als we maar blijven wandelen en blijven handelen. En de discipelen, dat is zo mooi. Ze gaan er ook op uit. Ook degenen die twijfelen, gaan gewoon op weg. En ze verkondigen het koninkrijk van God. En wat gebeurt er? Waar ze ook gaan. De Heer bevestigt hun woorden. Met tekenen, met wonderen. De kracht van Jezus, ja, die wordt zichtbaar als zij, ondanks hun twijfel, toch maar gewoon op weg gaan. En proberen gehoorzaam te zijn aan dat wat Jezus van ze vraagt. Ze gaan op weg omdat ze erop vertrouwen. Ja, ik twijfel, maar ik vertrouw erop. Jezus heeft alle macht. Hij is erbij. En hij moet het doen. Als ik bid voor mensen, dan ik kan niks. Uit mijn eigen kracht komt er niet zoveel uit. Als de kracht van Jezus, die in mij is, gaat stromen, dan mag ik vertrouwen dat er altijd iets gebeurt. Ook al gebeurt er niet wat we misschien wel hopen dat er gebeurt. En daarmee kom ik bij de derde en laatste partij die een rol speelt in onze twijfel, en dat zijn mezelf. Ik en mijn twijfel. Weet je, in het Koninkrijk van God ben je niet krachtig. Als je beschikt over grote wilskracht, of dat je in staat bent om te roepen dat je geen enkele twijfel hebt. Nee, in het Koninkrijk van God ben je groot. Als je zegt, joh, maar ik stel mijn vertrouwen op Jezus. Ik stel mijn vertrouwen op de kracht van Jezus. Kijk eens naar de discipelen. Ze zijn ook elke keer opnieuw geschokt. En in de war. Als Jezus dingen van ze vraagt om te doen, waar ze zeggen, lieve help, moet ik dat doen? Daar bent u toch voor, Jezus. Met uw kracht en met uw wonderen en met uw autoriteit en uw identiteit. Moet ik dat doen? Ja, zegt Jezus. Ik wil dolgraag dat jullie dat gaan doen. Ik wil jullie daarin bekrachtigen en bevestigen. Spanning. En wij leven in diezelfde spanning. Heer Jezus, moet ik daarom gaan bidden? Ja, Arjan. Het is eigenlijk wel de bedoeling dat jij daarom gaat bidden. En niet dat ik dat allemaal ga doen. Daarvoor heb ik jullie uitgezonden. En weet je, daarin is één ding. Wat we nooit mogen vergeten. één mysterie, zou je kunnen zeggen, dat alles overstijgend is. Eén mysterie waar we ten allen tijden aan vast mogen houden. Eén mysterie dat we echt in ons leven meer en meer mogen ontdekken. Dat is het mysterie dat Paulus beschrijft in Colossenzen 1. Daar schrijft hij vanaf vers 26, het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is, aan hen heeft God bekendgemaakt hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. En dan volgt het mysterie. Ben je ook benieuwd wat het is? Als jullie niet benieuwd zijn, dan ga ik het gewoon niet zeggen. Dan zoek ik het zelf thuis maar op. Is iemand benieuwd wat het mysterie is? Dat is genoeg. Het mysterie is, Christus is in u. Vier woorden. Het mysterie. Voor alle generaties, voor alle eeuwen verborgen gebleven. Maar aan de heilige. En je bent een heilige, hè? Halleluja, je bent een heilige in Christus. Dit is het mysterie. Christus is in u. Christus is in u. Dat is wat de Bijbel ons duidelijk maakt. Jezus leeft in mij. Het is Jezus zelf. En Christus is in u. Dat is iets standvastig. Dat is niet van, nou, Christus is in u. Tenzij je gaat twijfelen, want dan gaat hij er lekker wel weer even uit. En dan moet je maar flink je best doen, zodat hij er weer in komt. Nee, Christus is in u. Dat is een vast gegeven. Ondanks omstandigheden, ondanks hartstochtelijk geloof of net even iets minder. Wel twijfel, geen twijfel. Het is de zekerheid. Christus is in u. En Christus is in u. Dus Jezus is altijd dichterbij dan de lucht om je heen. Hij is heel dichtbij. Hij is namelijk in u. En Christus is in u. In jou. In mij. Hij is in ons. Dat is het mysterie. Dat is de waarheid van de Bijbel. En voor iedereen die dat gelooft, mag dat een zekerheid zijn. Christus is in u. En wij, als wij ons vertrouwen, als wij ons geloofsvertrouwen stellen op hem, en dan zijn wij in Christus. En daarin hebben we zoveel ontvangen. En hoe meer we dat beseffen, hoe meer we dat geloven, hoe meer we dat omarmen, hoe minder kans uiteindelijk twijfel wel gaat krijgen in ons leven. Want in Christus liggen zoveel rijkdommen, zoveel zegeningen opgesloten. Lees Efeze 1. En dit kun je niet verdienen, kunnen we alleen maar dankbaar in ontvangst nemen. Het is waarheid. Het is voor ons in Christus. Dus pak het uit. Pak het uit, bestudeer het en omarm het. Dit is blijkbaar ook voor mij. Ja, dit is ook voor jou als jij in Christus bent en Christus in jou is. En dat is een eenmalige keuze om in Christus te raken. Maar het is een dagelijkse keuze om in Christus te leven. En vanuit die basis, Christus in ons, wij in Christus, mogen wij ons daadwerkelijk de komende weken uitstrekken naar meer en meer van de kracht van Jezus. En bid ik dat gebed uit Efeze 1, oh, dat het waarheid wordt, meer en meer, dat ons hart toch verlicht wordt. Opdat we zullen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Twijfel disqualificeert je daar niet voor. Gods macht is groter dan onze twijfel. Amen. Amen. We gaan bidden. Ja, we mogen best klappen voor God. Ik moet nog één ding checken. Dat heb ik de eerste dienst ook gedaan. En als je dat gehoord hebt, dan hoop ik niet dat iets heeft uitgewerkt bij jou. Maar ik moet checken gewoon of er... dat moet ik helemaal niet, maar dat doe ik, omdat ik daar vanochtend aan moest denken. Kan dat zo zijn? Dat is een beetje een gekke vraag. Dat er iemand is, of misschien wel meer iemanden zijn, die vandaag of tijdens de preek hebben gedacht, ja, ik twijfel. En God, als u bestaat, als u er werkelijk bent, als u mij ziet, laat dan die vrolijke Frans op het podium een koprol maken. Even heel eerlijk. Niet dat je je hand op steen denkt, nou, dat wil ik wel eens zien. Dit is een serieuze vraag. Is er oprecht iemand die dat toevallig heeft gebeden? Dat het zo is, dan wil ik graag dat je hand opsteekt en dan wil ik gehoorzaam zijn. Als dat niet zo is, dan ga ik mijn lenigheid op andere momenten wel weer eens tonen. Ik zie niks, dus dat betekent dat volgens mij niemand dat heeft gebeden. Dat scheelt. Heb je het gebeden? Echt? Dan gaan we het doen. Ik hoop altijd dat dit soort dingen bij Theo gebeuren, want die is veel leniger. Maar voor de koning. Mag ik vragen hoe je heet? Nee? Oké, goed. Ik wil graag je straks even ontmoeten. Gaan we even praten over het waarom achter jouw vraag, als je dat voor open staat. Ja, dat is ook... dit is wat God soms dus ook kan vragen. En ik wil wel even ook afspreken dat we dit niet standaard gaan doen. Dat we denken, oh, ik wil Theo wel eens even een rastslag zien maken. Dus ik ga volgende week bidden voor een rastslag van Theo. Nee, dit kun je niet maken. Dit kan er wel soms zomaar zijn. Dus laten we daar ook... dat is even de disclaimer voor de komende maand. Dat wij ook ontspannen dat podium op kunnen stappen. En nu denken, oh, wat zal er nou gebeuren? We staan open, maar het moet leuk blijven. Laten we bidden. En misschien zit je hier wel en denk je van ja, die twijfel die ken ik. Want ik twijfel eigenlijk tot op dit moment ook aan Jezus, aan God. En dan wil ik alleen maar zeggen, ik geloof dat God hier laat zien dat God een God van maatwerk is. Dat hij jou dus ook heel persoonlijk ziet. En hij ook tegen jou zegt, oh, maar ik wil zo graag ook jouw leven leiden, jouw leven vullen, jouw leven vormen. Sta je daarvoor open? Wil je je leven overgeven aan mij? En als je dat wil, dan nodig ik je uit om ook tijdens dat gebed je hand op te steken. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil dat geloofsavontuur dolgraag aangaan. Ik vertrouw mezelf, ik geef mijn leven aan u. Omdat ik geloof ook dat u goed bent. Zullen we daarvoor bidden? Vader, dank u wel dat we mogen zien, Heer, dat uw woord zo onvoorstelbaar eerlijk is. Heer, al die grote godsmannen en godsvrouwen in de Bijbel. Heer, we zien eigenlijk bijna in al die levens wel expliciet beschreven staan. Oh, dat ze soms ook zo geworsteld hebben met hun geloof. Dat ze zo getwijfeld hebben, bent u er wel echt? Is het wel echt? Jezus, bent u echt degene die zou komen? Jezus, bent u echt opgestaan uit de dood? Heer, het bemoedigt mij dat wij dat gewoon mogen lezen, mogen zien. En dat het ons ook mag bemoedigen, dat twijfel er ook gewoon af en toe is en dat het er ook mag zijn. En dat u ook vraagt, oh, kom er ook gewoon mee bij mij. Ga daarover in gesprek. Volg David in zijn psalmen. Vader, u kent ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart. En ik bid ook, Heer, daar waar twijfel heerst. O, dat u op dit moment daarin ook spreekt, aanraadt. De werking van uw geest. Heer, zet ons op onze voeten. Help ons om ook te zien, Heer, wat de bronnen zijn die eronder liggen. Openbaring daarin, Heer, wat geopenbaard moet worden. Heer, ontmasker de duisternis in ons denken, in ons hart. En u weet, Heer, of die mensen zijn die nog staan voor die stap om in Christus te zijn. En als jij weet, dat is voor mij. Ik sta nog voor die stap om mijn leven eigenlijk over te geven aan de Heer Jezus. Maar ik wil het graag doen, omdat ik geloof dat hij dat ook van me vraagt. Dan nodig jij om dat gewoon hier en nu te doen. Door je hand op te steken. Naar de hemel, naar Jezus. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. Zijn er mensen die dat vandaag willen doen? Mag je hand opsteken. God ziet jouw hand achterin. God ziet jouw hand. Heer Jezus, dank u voor deze levens die zich toevertrouwen aan u. Ik bid, Heer, reinig hen door uw bloed. Vul hen door uw geest. Heer, zet ze op hun voeten. Doorstroom hen met uw liefde. Heer, maak heel wat stuk gegaan is. bekrachtigen en Heer, door de werking van uw geest. Dat ze van hieruit de getuigen zullen zijn voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.